Goedenavond allemaal, ook vanaf mijn kant. Ik wil met jullie kort even iets delen tijdens de aanbidding, tijdens het zingen. Werd ik bepaald bij een beeld. En misschien is het een beeld die wel op een van jullie heel specifiek slaat. Dus ik wil toch maar uitspreken. Ik zag een vrouwfiguur en die keek naar een cactus. Ik geef toe, het is een bijzonder beeld. Maar ik spreek het toch uit. Want misschien herken je wel en zeg je wel, hey, dat ben ik, want ik heb dat vandaag meegemaakt. En die vrouw die keek naar die cactus. En ze dacht, terwijl ze naar die cactus keek, eigenlijk ben ik zelf vaak net zo. Zo stekelig van buiten. En misschien is dat wel omdat er bepaalde pijn geweest is in je leven. Misschien bepaalde trauma's, wat heeft gemaakt dat je daardoor soms wat ruw bent aan de buitenkant. Misschien wel niet altijd makkelijk voor mensen in de omgang. Stekels zijn om je te beschermen. En het beeld dat ging verder, want ik zag een mes. En dat mes dat sneed die cactus doormidden. En toen bleek dat er in die cactus zaten allemaal sappen. En was die cactus zacht van binnen. En ik vond het een heel mooi beeld. En wat Gods Geest misschien wel wil zeggen deze avond, als je je herkent in dat beeld, van joh, ik ben niet klaar met je. Ik ga verder met je aan het werk. Stekels zullen afvallen. En uiteindelijk zullen mensen ontdekken dat in jou een zacht persoon zit. Waar mensen ook van kunnen genieten, van kunnen drinken. Waar levenssappen in zitten. Als dat beeld misschien heel specifiek voor jou is, of je herkent je hier echt in, dan hoop ik dat ik je mag zegenen met dat beeld. Dus ik neem de vrijmoedigheid om dat toch te delen. Een ontmoeting met Jezus, dat is wat we deze avond willen hebben. Wat we hebben mogen hebben, ook in de lofprijs en de aanbidding. Deze avond wil ik heel graag stilstaan bij een ontmoeting die Jezus had met de Emmausgangers. En we kunnen die geschiedenis vinden en lezen in Lucas 24, vers 13 tot en met 25. En ik beam er niet de hele tekst. Dus ik hoop dat je de Bijbel hebt meegenomen. Dat is een goede zaak. En als dat niet zo is, mag je natuurlijk meeluisteren met deze woorden. En dit tot je nemen. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 25. En dan lezen we het volgende. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heette en 60 stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. En ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hun, wat dan? En ze antwoordden wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en laten kruisigen. En we leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen. Vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En die engelen die zeiden dat hij leeft. En een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze dus niet. En toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er bij hem sterk op aan om dat niet te doen. En ze zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel lag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar: hey, brandde ons hart niet toen hij ons onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En ze stonden op, gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En hij is nu ook aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg was gebeurd en hoe hij zich aan hen herkenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Nou, we lezen tot zover deze avond. Twee mannen op weg. Ik vond dit schilderij op internet en ik vond het een heel mooi plaatje over de Emmausgangers. Twee mannen. Weten we niet per se. Het kan ook een man of een vrouw geweest zijn. In elk geval weten we dat de ene Cleopas heette. De andere is onbekend. Er zijn sommige mensen die zeggen: misschien was het de vrouw van Cleopas en de overlevering is dat Maria. Maar het kan ook een andere leerling geweest zijn. In elk geval een leerling van Jezus. Jezus had 12 leerlingen, discipelen. Eentje was weggevallen, Judas, uiteindelijk waren het er nog 11. Maar zij behoorden natuurlijk niet bij die 11. We lezen ook later, als we weer teruggaan naar Jeruzalem, dan zijn daar die 11 in dat huis in Jeruzalem. Cleopas wordt ook niet genoemd als een van de 12 discipelen. Maar wel een leerling van Jezus. En we zien in de Bijbel dat hij meerdere leerlingen had, meerdere discipelen had, die naar zijn onderwijs luisterden. Dus een kring van 12, later 11. En daar ook weer een kring omheen. Denk bijvoorbeeld aan de 70 die Jezus op een bepaald moment uitzendt. Het zijn in elk geval mensen geweest die Jezus echt kenden. En ze hebben van dichtbij meegemaakt wat er daar gebeurde in Jeruzalem. En ze waren vol van verdriet. Hun ogen waren, zo lazen we, vertroebeld. Ze konden Jezus niet meer zien. Niet met hun hart, maar ook niet fysiek met hun ogen. Want die derde persoon, die silhouet die je daar zo ziet in dat schilderij, die kwam bij hen lopen. En samen gaan ze onderweg. Waar naartoe? Naar Emmaus. Vandaar ook de Emmausgangers. Onderweg naar Emmaus. Je zou kunnen zeggen, ze gingen weg van Jeruzalem, van de gemeenschap, van de kerk, van de gemeente, van de discipelen. En ze gingen hun eigen route kiezen. Kan misschien ook wel wat zeggend zijn. Juist in momenten als we het soms misschien moeilijk hebben in ons eigen leven, dat we de gemeenschap, het contact met andere gelovigen wellicht ook dreigen te verliezen en onze eigen weg gaan. Zo verlieten ze Jeruzalem, bevangen van verdriet, onderweg naar Emmaus. Jezus komt erbij en ze hebben het nog niet door. En ze gaan met elkaar in gesprek. Als ik het zo lees, dan, ja, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar Jezus is een geweldige toneelspeler. Vinden jullie het niet? Doet quasi nonchalant, geïnteresseerd, loopt hij met hem mee. Wat is er allemaal gebeurd dan in Jeruzalem? Weet u dat niet? Geen idee. Het gaat over hem. Het is toch bijna komisch. Nou, over de Messias die er was en we hadden gehoopt dat hij Heer en Koning over Israël zou worden. Maar wat zien we gebeuren? We zien dat de hoge priesters en de priesters en de geestelijke elite hem aan het kruis probeerden te krijgen, probeerden te veroordelen. En wat er dan af en toe gebeurt, is dat je de wereldlijke overheid erbij haalt als het je niet lukt. En dan probeer je samen te spannen, de Romeinen, mensen die niks met God hadden, om hem maar veroordeeld te krijgen. Dat is een bepaald mechanisme. En dat gebeurt er. En wat lezen we? Jezus die hoort het aan. En op een bepaald moment zegt hij van, joh, maar als ik de Bijbel lees, het Oude Testament lees en ik ontsluit dat, dan zie ik dat vanuit de Tora, vanuit Mozes en de profeten, eigenlijk de hele Tanach, het Oude Testament, daar staat toch juist geschreven over het feit dat de Messias zou moeten lijden en uiteindelijk zijn glorie in zou moeten gaan. En ze horen de woorden en ze worden geïnteresseerd en ze denken, wow, waar spreekt deze man over? En later lezen we het ook, hè, dat ze zeggen, was ons hart niet brandende toen we met hem spraken en hij de schriften voor ons ontsloot? Dit was onderwijs wat ze niet kenden. Ik vind het zo mooi, ook een les voor ons, als wij momenten hebben waarin we het moeilijk vinden, waarin we het moeilijk hebben, waarin onze ogen vertroebeld worden, misschien wel heel letterlijk door tranen en het even niet meer zien, en denken dat Jezus er niet is, zoals bij de Emmausgangers. Hij is erbij. Hij loopt met je mee. Hij is daar. En Jezus geeft hier ook een handreiking om hem ook te vinden. Dat is namelijk om de Bijbel te lezen. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, het woord van God. Ga erin lezen en ontmoet daar Jezus. En terwijl ze het lezen, doet Jezus, ik zeg al, een geweldige toneelspeler, het volgende. Hij doet alsof hij verder wil lopen. Maar het wordt al donker. En de Emmausgangers denken van, hé, er komt niks van in. Deze man, die is zo boeiend om na te luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat dat erachter zat. Die willen we niet zomaar laten gaan. En het wordt laat en het wordt al donker. Want van Jeruzalem naar Emmaus, dat is ongeveer 11 kilometer lopen. 2 tot 3 uur lopen. En ze zeggen, komt u toch met ons mee? En Jezus die stopt. Hij zegt, oké, ik ga met jullie mee. Ook dat vind ik iets moois om te lezen. Ze laten Jezus niet zomaar gaan. En soms kan je wel eens de indruk hebben dat Jezus voorbij loopt. Heer, ziet u mij dan niet? Maar Jezus verlangt ernaar om dan naar hem te gaan en zegt, Heer, ik hou u vast. U kan niet zomaar doorlopen. Mijn hart gaat naar u uit. Dit is mijn verlangen, hebben we toen straks gezongen. Uw prijzen, Heer. Met alles wat in mij is. Heer, loop niet door, ga mij niet voorbij. Ik moest denken aan een Jacob die moet strijden daar bij de Jabbokbeek met de engel des Heren. Ik denk over een plaatje van de Heere Jezus in het Oude Testament. En ze hebben daar een hele nacht gestreden. En dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Of denk aan een Mozes, die daar in de woestijn is. En het volk murmureert en moppert. En God zegt op een bepaald moment tegen Mozes, Mozes, ik kan gewoon dit volk niet meer verdragen. Weet je wat ik doe? Ik geef je een engel. Hij gaat voor je uit. Hij verdrijft alle vijanden. En met je volk ga je erachteraan. En uiteindelijk kom je heerlijk het beloofde land in. Maar ik blijf hier achter. Wat is de houding van Mozes? Mozes zegt, als u niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Mozes zegt, ik ben liever eenzaam en alleen in de woestijn met u bij mij, dan dat ik het beloofde land inga zonder u. Die houding. En weet je, op de een of andere manier, als ik de Bijbel lees, dat raakt Gods hart. Want dan belooft God ook bij Mozes, dan ga ik met je mee. Aanhoudend bidden. Misschien wel in moeilijke situaties. Ik denk nog aan een verhaal. De Kanaïtische vrouw. Jezus ontmoet haar. In Matteüs 15 lezen we over die geschiedenis. En het is een vrouw die heiden is. Ze behoort niet tot het volk van Israël. En Jezus is in eerste instantie gekomen voor de schapen van Israël. En de vrouw komt tot Jezus en zegt: Heer, help mij alstublieft. Ik heb een dochter en zij is bezet door een boze geest. En die geest maakt haar ziek. Genees haar. En weet je wat Jezus zegt? Hij reageert er niet op. Hij gaat zijn eigen gang. En zegt maar: Heer, alstublieft. En dan zegt Jezus: ja, maar ik ben gekomen om de schapen, mijn schapen, brood te geven. Oh, zegt die vrouw, maar als de kinderen eten van het brood en de kruimels die komen op de grond, dan zijn daar honden die daar ook van eten. En Jezus heeft daar net daarvoor namelijk een hond genoemd. Een hond betekende een heiden, iemand die niet hoorde bij het huis van Israël. En zegt, dan zijn er toch altijd nog kruimels over voor de honden. Nou, zo is het dan ook voor mij. Laat mij die hond zijn. Geef me alstublieft iets van dat genadebrood. Grijp in mijn situatie. En weet je wat Jezus dan zegt? Hij zegt, wauw, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël nog niet gevonden. Ga heen. Je dochter is genezen. Is gezond verklaard. Dat is aanhoudend bidden. Niet aflaten. Staan op de belofte van God. Op het moment dat je het idee hebt, Jezus loopt voorbij en hij loopt door. Heer, u loopt niet door. U gaat met mij mee naar huis. En dat is ook exact wat er gebeurt. Jezus gaat met de Emmausgangers mee naar huis. In Emmaus. En daar liggen ze aan een tafel. Ik vind het heel mooi. Deze avond vieren we ook met elkaar het avondmaal. En Jezus doet dan iets wat we heel erg herkennen, ook in de Bijbel. Terwijl ze daar aan liggen, neemt hij een brood. Hij spreekt de dankzegging erover uit. En hij breekt het. Ook vanavond mogen we met elkaar het avondmaal vieren. De Vader zegt deze avond tegen jou: je bent van harte welkom om te eten aan mijn tafel. Er is genade voor een ieder die heeft gebogen bij het kruis van Golgotha. Beleid dat hij het leven in zichzelf niet heeft. Beleid dat hij moet leven van genade. Genade is hier te vinden. Zo vaak misschien niet in je eigen leven. Zo vaak misschien niet in de wereld. Maar Jezus spreekt je vrij. Vanavond mogen we ook het avondmaal vieren en de wijn drinken. En Heer, we willen u daar ook voor danken. Voor het offer wat u heeft gebracht aan het kruis. Dat u heeft gebloed voor ons, wat symbool staat in de wijn. En dat de spijkers door uw handen en voeten gegaan zijn, zodat wij het leven in u mogen ontvangen. Prijs uw naam daarvoor, in Jezus' naam. Amen. En als Jezus het brood breekt, dan herkennen ze ineens, het is Jezus. De vertroebeling gaat van hun ogen af. Jezus leeft. En hij is weg. En ik heb nagedacht, wat maakt nou dat zij Jezus op dat moment pas herkenden? Het staat niet in de Bijbel. Niet concreet in elk geval. Maar ik kan mij wel voorstellen, als Jezus bidt tot de Vader, hij spreekt de zegen uit over het brood, dat hij als geen ander kon bidden. Dat de intimiteit tussen Jezus en de Vader op zo'n intense manier ervaren werd. Dat daar iets gebeurde in dat huis. En dan breekt hij dat brood. En als je het brood breekt, dan worden je handen zichtbaar. En wat zien we in de handen van Jezus? De littekens van de spijkers waar hij mee aan het kruis geslagen is. Ze herkennen Jezus vanaf dat moment en hij is weg. Vol enthousiasme gaan ze weer terug naar de gemeenschap, terug naar Jeruzalem. Het heeft wel iets grappigs. Het was al 's avonds, het was donker. Ze hadden tegen Jezus gezegd, het is wijs om nu hier te blijven. Ik weet niet hoe laat het al was. Maar het maakte hun in elk geval niet uit. Zij gingen door het donker, misschien wel in gevaar, helemaal terug. 2 tot 3 uur lopen, 11 kilometer, weer terug naar Jeruzalem. Dit was zo geweldig nieuws. Dit moesten de leerlingen toch echt horen. Het is mooi als je het goed leest, de geschiedenis. Ze komen binnen en het eerste wat ze horen... Hey, Jezus leeft. Hij is net aan Simon verschenen. Dan loop je daar helemaal voor naar Jeruzalem. Maar het bericht is er al lang bekend. Ze hebben allemaal al die overtuiging, Jezus leeft. En samen kunnen ze dat op dat moment vieren. Jezus is aanwezig in elke situatie. Hij is erbij. Mijn verlangen deze avond is eigenlijk dat je dat pakt. Jezus is aanwezig in elke situatie. En soms lijkt hij een silhouet. Zijn je ogen vertroebeld door verdriet. En soms is hij zo concreet aanwezig. Maar hij is altijd daarin dezelfde. Hij leidt ons leven op een hele bijzondere manier. Hij leidt ons leven op een manier waarin je het soms zelf eigenlijk nauwelijks doorhebt. En soms kijk je achterom en denk je, Heer, u was daar echt bij. U was in deze situatie. Ik zal je iets vertellen. Een kort getuigenis delen. Wat ik afgelopen zondag mee mocht maken. Voor mij in elk geval een bijzonder verhaal. 2 weken geleden mocht ik spreken in een gemeente. Hier in de buurt in Westerhaar, een baptistengemeente. Ik had me echt voorbereid op die dienst. Een bijzondere dienst. Ik had me voorbereid ook op de prediking. En ik ervoer dat ik moest spreken over Saulus en Silas in de gevangenis. En eigenlijk de boodschap van dat woord was namelijk de kracht van het evangelie, de kracht van de opgestaande Heer, doorbreekt elke grens. Zelfs in de diepste kerker is Hij aanwezig. Het maakt niet uit waar je bent in deze wereld. Gods koninkrijk is daar waar zijn kinderen zijn. Zelfs in de gevangenis. En dat maakte dat de kerkdeuren, kerkers uiteindelijk opengingen. Hij was daar. Het was een mooie dienst. Veel mensen gaven aan erdoor gezegend te zijn. Het zijn niet mijn woorden, het is Gods woord en dat zegent ons. Zondag daarop mocht ik spreken in de gemeente, ook hier in de buurt in Enschede, in de evangelische gemeente. Ik had een drukke week met mijn werk ook op Saron en alle andere dingen die spelen op dit moment. En ik zei, Heer, ik heb eigenlijk gewoon nauwelijks tijd om een preek te maken, daar goed over na te denken. Ik denk dat ik gewoon maar de preek van vorige week neem. Als het toen goed was, is het nu toch ook goed. Ja, ik kan het niet geestelijker maken dan het is hoor. Ik heb niet een hele gebedswandeling gemaakt en gevraagd, Heer, geef me openbaring voor deze gemeente, waar moet ik over spreken? Het is natuurlijk prachtig en heel goed om te doen, maar ik heb het niet gedaan. Die ochtend sprak ik. De verkondiging waar ik het net over had. Paulus, Silas in de gevangenis. Mooie dienst. Einde van de dienst wordt een slotlied, wordt er gezongen. En zou daarna nog gebeden worden. Loopt er in één keer een meisje naar mij toe van achteruit de kerk naar voren. Een Turks meisje, zo'n 15 jaar schat ik haar in. Heel blij gezicht en tegelijkertijd emotioneel. Ze zegt, ik vond het zo'n geweldige preek wat u gehouden heeft. Nou, dat is mooi, fijn. Fijn dat het je gezegend heeft. Ik vond het wat bijzonder dat ze daarvoor naar voren liep tijdens de dienst nog. Zeg, ja, mijn moeder vindt het ook heel bijzonder wat er gebeurd is. Zeg ik, waar gaat het over? Ik ben benieuwd. En de dienst was afgelopen. Die moeder kwam erbij. Een Turkse vrouw en een zoontje. Zo'n 3-4 jaar geleden tot bekering gekomen. Hebben ze Jezus leren kennen vanuit een moslimachtergrond. Moeilijke tijd gehad. Tot levend geloof gekomen. Zijn terechtgekomen in een baptistengemeente in Enschede. De vader, de man, geloofde nog niet. Maar hij was wel heel dichtbij. Maar hij geloofde nog niet. De woensdag, voordat ik sprak, is er iets gebeurd. Hij is namelijk terechtgekomen in de gevangenis. Er zijn dingen gegaan in zijn leven die niet goed waren, vermoed ik. En hij is terechtgekomen in een gevangenis in Zwolle. Voor 4 maanden moet hij daar zitten. Uiteraard waren ze in shock van het padje als gezin. Ze moesten hun vader missen. Hele verdrietige situatie. Zaterdagavond is die vrouw in gebed. Zij vertelde mij later dit verhaal. Ik heb nog contact met haar. Zaterdagavond is die vrouw in gebed. en hoort ze van Gods geest. Zondag moet jij gaan naar de evangelische gemeente in Enschede, naar de Heidenstraat. Ze was nog nooit in die kerk geweest. Ze heeft het moeten opzoeken. En ze voelde zo sterk dat God zei, je moet daar naar die plek gaan. Daar wil ik je zondagochtend hebben. En ze heeft tegen haar dochter en haar zoontje gezegd, we gaan zondagochtend naar een andere kerk. We gaan naar de evangelische gemeente. Waarom? Omdat ik heel sterk voel dat God dat zegt. Dochter begreep het niet. Oké, dan gaan we maar. En zij komen in die kerk, horen mij daar spreken. Denken nog, is hij daar de vaste voorganger van die kerk of niet? Kennen mij helemaal niet. En vervolgens klinkt daar die boodschap over het feit dat Gods evangelie ook krachtig is in de gevangenis. En dat God aanwezig is in de kerker, in de diepste kerker. En dat hij trouw is. En dat hij niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. En ze schieten vol. En die vrouw denkt, heer, dit is precies de reden waarom ik hier vanmorgen moest zijn. En daarom liepen ze naar me toe. En zeiden ze, Sanne, wat jij hebt gepreekt, dit is exact de boodschap die wij moesten horen. Wij zijn zo bang dat hij uiteindelijk Jezus niet gaat leren kennen. De gevangenis is zo'n slechte omgeving. Het is niet meteen de plek waarvan je verwacht, daar ontmoet ik God. Maar nu hebben we hoop dat God ons deze ochtend hier heeft gebracht, zo specifiek, dat God hem ook gaat aanraken en dat hij Jezus mag gaan zien. Is bijzonder, hè? Dan heb je het over Jezus die je leven leidt. Ik ben me er helemaal niet van bewust. Ik heb me helemaal niet voorbereid die week. Ik ben daar gewoon heel eerlijk over. En toch is er in de hemelse gewesten daar zo'n lijntje waarin de Heilige Geest en de engelen samen met elkaar aan het samenwerken zijn. En uiteindelijk bij die vrouw een profetische indruk geeft. Je moet daar naar die kerk, want daar is een boodschap wat jou gaat aanspreken. Hoe is het mogelijk? God alle eer daarvoor. Zullen we samen ook bidden voor die man? Misschien wel op dit moment. Om niet alleen voor onszelf te ontvangen, maar dat Gods kracht ook daar aanwezig is in die cel. Heer Jezus, we willen zo voor uw troon komen. En we willen bidden voor deze man. Heer, u kent zijn leven. En u weet in welke omstandigheid hij op dat moment verkeert. En we bidden dat het kracht van het evangelie werkzaam zal zijn daar in die cel. En dat hij u, Heere Jezus, in zijn nood mag leren kennen. Wilt u zichzelf openbaren door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Als gemeente hier in Wierden begeren we dat eenparig. We verbreken elke duisternis om hem heen. En we spreken uw licht over hem uit. En Heere Jezus, dat hij u mag leren kennen. Dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Dank u wel daarvoor. Amen.